Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren of meekijken, van harte welkom bij deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen dominee Van der Zwan. Dominee Van der Zwan is maandag de hele dag en dinsdag overdag niet bereikbaar vanwege deelname aan een training in het kader van verplichte nascholing. Dinsdagavond verzorgt hij wel weer de catechese. In de persoonlijke voorbeden denken we vanavond aan Henriette Wiegman van Houtduifweg 12, die vrijdag een operatie vanwege boskanker heeft ondergaan. En is dankbaarheid dat de operatie goed is gegaan. We bidden voor Ina en Wieger Eppinga. We zijn met Ina dankbaar dat ze weer wat extra energie krijgt, al gaat het langzaam. We bidden voor mevrouw G. Douw de Hoop in de Schutzen in Lopik. Zij heeft vorige week zondag haar heup gebroken, is dinsdag geopereerd, maar mocht gelukkig vrijdag weer naar de Schutzen in Lopik terugkeren. Als eerste lied zingen we nu Psalm 65, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: de lofzang klimt uit Sion's zalen. En in vers 2 zingen we: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Na het zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 65 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 119, de verzen 68 en 69. Vers 68 en 69 van Psalm 119. Vanaf het begin van de schepping vergadert de Heere zijn kerk over het rond van deze aarde en in verbondenheid met haar doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen een lied van verwondering met de woorden van Psalm 77 vers 8. Niemand is een God zoals u, Psalm 77 vers 8. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, heilig zijn uw wegen. Bijzonder, apart, zoals u, o God, met ons mensen handelt. Mensen die uw toorn hebben verdiend, zoals we dat van naavond ook zullen horen. Mensen die gezondigd hebben tegen u en daardoor vanuit zichzelf voor u niet kunnen bestaan. Maar wij hebben zojuist het geloof mogen belijden. Het christelijk geloof. Het geloof dat u, o God, uw eigen Zoon in deze wereld hebt gezonden. Uw Zoon die gekomen is om zondaars te redden, om ons te redden, om ons te verlossen van de zonde en van de schuld, om ons het eeuwige leven te geven en daarvoor zelf is gestorven en begraven en is neergedaald in de hel, opdat wij, o God, nooit meer zonder u zouden hoeven leven, als we in hem geloven, zoals hij heeft gezegd: wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Heere, uw Zoon gezonden tot de volkomen en volmaakte verzoening met u. Volkomen verzoening van al onze zonden. Heilig zijn, o God, uw wegen, ja, niemand is een God zoals u. U die ons gemaakt hebt, u die recht hebt op ons leven. Heere, wij bidden u dat we dat ook weer mogen, dat we daar ook weer bijzonder bij bepaald mogen worden. Ook als wij vanavond hier zijn samengekomen om naar uw woord te luisteren. Opdat we, Heere, in diep ontzag voor u neer zullen knielen. Heere, en ons zullen overgeven aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor het eerst of eens te meer. Ja, dat we ons geluk niet op kunnen omdat we hem kennen. Omdat we ons geluk niet op kunnen omdat we van hem mogen zijn en hij ons roept. Wilt u zo in ons midden zijn, de verkondiging van uw woord zegenen aan ons hier in de kerk, maar ook als we meekijken of meeluisteren. Wij zien, o God, zo op naar u en verlangen dat u zelf, Heere, in ons midden bent en dat u door uw woord en geest ons aanspreekt en wij zo, Heere, u mogen ontmoeten. Vervul ons zo met uw geest en schenk ons het licht en de leiding van uw geest om uw woord te begrijpen, het aan te nemen, het in ons hart te bergen. Wij vragen dit alles van u, in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, we lezen twee gedeelten uit de Heilige Schrift. We lezen eerst uit het boek Exodus. Exodus, hoofdstuk 34. De versen 1 tot en met 9. Exodus 34, vers 1 tot en met 9. En daarna lezen we uit Romeinen 5. Romeinen 5. Maar eerst lezen we dus uit Exodus 34. Te beginnen bij vers 1. Toen zei de Heere tegen Mozes: houd twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hield Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Zover de eerste schriftlezing. De tweede is uit de brief aan de Romeinen, Romeinen 5. Te beginnen bij vers 12. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben, want totdat de wet er kwam was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wil ik nu samen zondag 4 uit de Heidelbergse Catechismus lezen. Zondag 4 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 9, 10 en 11. En de antwoorden daarop. In de zondag 3 gaat het over dat God de mens niet verkeerd heeft geschapen, maar dat hij in zonde is gevallen en daardoor onbekwaam is tot het goede en geneigd tot alle kwaad. En dan is de 9e vraag: doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen, zoals hij gesproken heeft: vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Tot zover. We nu samen zingen van Psalm 130. Psalm 130, een roep uit de diepte. Een roep uit de diepte van ellende, van de zonde. Maar ook een lied van hoop op vergeving en redding. Psalm 130, vers 1 en 2 en 4 uit weerklank willen we met elkaar zingen. Gemeente, zondag 4 gaat over straf. Over straf die God geeft. Straf over de zonde. En hij doet dat vanuit zijn toorn. Dus het gaat over de toorn van God, de boosheid van God over de zonde waarin hij de mens straft, voor eeuwig straft. Daar gaat zondag 4 over. Ja, het is misschien een thema voor zondag die wij liever zouden overslaan. Want ja, daar word je toch niet vrolijk van. Het is iets wat we liever niet zouden bespreken, de toorn van God en de eeuwige straf. Het is ook niet niks natuurlijk. Het is heftig wat er staat in de catechismus, maar ook in de Bijbel. Dat God in zijn boosheid de zonde straft. Het is bijna beangstigend. Misschien is dat ook wel de reden dat je er ook steeds minder over hoort. Ook binnen de kerk. Er steeds minder over gesproken wordt, over Gods woede, boosheid, straf. Veel meer over God die voor je zorgt. En God bij wie je welkom bent. Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. Maar dat andere, dat laten we dan liever misschien toch maar een beetje rusten. En toch, ja, het is er wel. Het staat in de Bijbel. Daar kom je tegen dat God toornt en dat hij straft. Misschien wordt er ook wel over gezwegen, omdat we misschien zelf eigenlijk ook niet meer kunnen geloven dat het zo is. Dat we bij onszelf denken, ja, wacht even, dat past bij een primitief godsbeeld. Dat is iets van vroeger. Een straffende God, dat is iets vanuit de middeleeuwen of daarna. Toch, ook dan geldt, als we lezen in de Bijbel, dan zien we het daar toch echt terug. Tot op de laatste, in het laatste Bijbelboek toe. Gods boosheid en Gods straf. Misschien willen we er ook maar niet over spreken, omdat we bang zijn dat we mensen er door afstoten. Dat betreft is er eigenlijk wel, kun je eigenlijk wel zien hoe de tijden zijn veranderd. Ik moet denken aan een preek van Jonathan Edwards, een groot theoloog, Amerikaans theoloog. Toen was het nog niet verenigd, waren het nog niet Verenigde Staten, het was nog een kolonie van Engeland. Een Amerikaans theoloog, Jonathan Edwards, die leefde in de 18e eeuw. En op 8 juli 1741 hield hij een preek met het thema Sinners in the Hands of an Angry God. Vertaald zondaars in de handen van een toornende God. De preek was naar aanleiding van Amos 9 vers 2 tot 4, waar staat: al drongen zij door tot in de hel, dit in het dodenrijk, mijn hand zou hen vandaar weglaten en als tegen ze vandaar weghalen en als tegen ze naar de hemel op, ik zou hen vandaar doen neerdalen. Al verscholen zij zich op de top van de Karmel, ik zou hen opsporen om hen daar weg te halen. En al verborgen zij zich van voor mijn ogen op de zeebodem, dan zou ik een slang opdracht geven hen te bijten. Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap, daar zou ik het zwaard opdracht geven hen te doden. Ik zal mijn ogen op hen richten, ten kwade en niet ten goede. Woorden van de profeet Amos, waar aan de hand van waarvan Jonathan Edwards spreekte en zijn gehoor bepaalde bij het feit dat mensen onder de toorn van God leefden als ze niet tot Christus zouden vluchten. U leeft onder de toorn van God, zei hij tegen de gemeente, als u niet tot Christus de toevlucht neemt. En hij hield hun voor dat zij onder Gods eeuwige toorn zouden moeten wegzinken in de hel en dat ze daar zouden blijven als ze niet in de Heer Jezus zouden geloven. Ze zouden door hun eigen schuld voor eeuwig verloren gaan. Ja, misschien denkt u nu, Daarmee heeft Edwards vast heel veel mensen de kerk uitgejaagd. Maar dat is helemaal niet het geval geweest. Nee, juist deze preek heeft de Heere gebruikt om een grote opwekking te laten plaatsvinden. Deze preek was een katalysator voor de eerste Great Awakening in Amerika. De Heere gebruikte deze preek. Mensen gingen hun zonden belijden en ze kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En ze ontvingen vergeving. En dat omdat Jonathan Edwards er niet voor terugdeinsde om de toorn van God heel duidelijk aan de orde te stellen. Het is heel anders dan in onze tijd. Zoals gezegd, wij vermijden het onderwerp liever. Of we geloven er niet meer in, of we willen er niet meer in geloven. Als predikant zou je er dan ook voor kunnen kiezen om het er dan ook maar niet meer over te hebben. Maar we kunnen de toorn van God niet wegmoffelen. Zoals gezegd, niet alleen omdat zondag 4 daarover spreekt, maar omdat we het ook, de toorn van God ook in de Bijbel terugvinden en niet eenmalig. En daarom spreken we vanavond toch over. Natuurlijk niet om elkaar hopeloos te maken, hopeloos bang. Om elkaar niet onnodig bang te maken. En ik zeg niet onnodig, want het kan ja ook nodig zijn. Nodig zijn dat we toch bang worden. Daarmee bedoel ik dat je zo angstig wordt en je zo hopeloos gaat voelen dat je nog maar één uitweg ziet. En dan bedoel ik natuurlijk de uitweg van de Heer Jezus Christus. Want ja, om Hem gaat het uiteindelijk, om Christus. We hebben het niet over de toorn van God om even een moment met elkaar te kunnen griezelen. We hebben het niet over de toorn van God om onnodig zwaar te doen. Nee, we hebben het erover zodat we beseffen waarom God ons door Jezus Christus verlost heeft. En zijn leven, en Christus zijn leven voor ons heeft willen geven. We hebben het over de toorn van God, de eeuwige toorn van God, om God uiteindelijk dankbaar te zijn voor de verlossing van de eeuwige toorn en God vervolgens ook eeuwig dankbaar te zijn voor de bevrijding die Hij wil schenken. Dat was ook door de preek die Jonathan Edwards hield, mensen tot geloof kwamen en God nu eeuwig dankbaar zijn voor hun verlossing door Jezus Christus. En daarom bepaalt de catechismus ons in de antwoorden op de vragen 4 tot en met 9 bij de ernst van de situatie zonder Christus. Altijd nog vanuit die drieslag aan het begin, wat is nodig om getroost te leven en te sterven, dat ik mijn ellende ken, maar ook mijn verlossing en mijn dankbaarheid. En dit stuk valt nog in de ellendekennis. Maar het is altijd gekoppeld aan de verlossing en aan de dankbaarheid. En zo wil de catechismus ook ons bepalen bij de toorn van God, opdat we onze rijkdom in Christus erkennen en Hem in geloof vertrouwen. Voor het eerst of opnieuw. Of nog meer. Ja, de catechismus bepaalt ons in de antwoorden op de vragen die gegeven worden bij de ernst van de situatie. In de antwoorden, en ik zeg het bewust zo, want de vragen lijken zelf eerder het tegendeel te beweren, dat het allemaal niet zo ernstig is. Ten diepste vertolken de vragen de twijfels, bezwaren tegen het feit dat God toornt over de zonde. Ja, je kunt zelfs in die vragen op de achtergrond de aanklacht horen, maar ook uitvluchten die je als mens verzint om je geweten te sussen. Ik hoor er ook de mens in terug die uiteindelijk liever niet door Christus met God verzoend wil worden. De mens die er niet aan wil dat hij Christus nodig heeft. En dat alleen Christus je kan verlossen van Gods toorn over je zonde. En als we dan naar de vragen kijken, dan zien we bij de eerste vraag dat het daar gaat over, ja, eigenlijk legt de eerste vraag de schuld bij God zelf. Dat hoor je op de achtergrond. Een bezwaar tegen de toorn van God. Een bezwaar tegen de toorn van God. Ik zei al, in zondag 3 hebben we erbij stilgestaan dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alles kwaad. En dat de mens, net zoals Adam, in zonde gevallen is. In zonde. En Adam die was natuurlijk heilig en rein toen hij geschapen was, maar daarna in zonde gevallen. En de mens is daarna ook met zonde besmet en bevlekt gebleven. En dan is de eerste vraag van, ja, als dat dan zo is, dat de mens met zonde bevlekt is, in zonde ontvangen en geboren, doet God de mens dan daar geen onrecht mee dat hij eist van de mens, wat in de wet eist van de mens, wat de mens niet kan? Met andere woorden, is God er niet ten onrechte boos over dat wij niet als vanzelf leven naar zijn wil? Nou, het antwoord dat op die vraag wordt gegeven vinden we misschien wel wat onbevredigend. De catechismus zegt immers dat de mens er eerder wel toe in staat was. De mens was er eerder wel toe in staat om naar Gods wet te leven. Maar hij heeft zichzelf moedwillig van de Here afgekeerd. En daarom kan hij niet meer naar Gods wil leven. Het is zoals met iemand die verslaafd is. Die zegt, ik kan er toch niks aan doen. Ik kan er toch niks aan doen dat ik de fles niet heb kunnen laten staan. Dat ik de fles niet kan laten staan. Kan daar toch niks aan doen. Ik ben in de ban van die verslaving. Die verslaving heeft mij overgenomen. Ja, dat is waar. Maar je hebt zelf wel eerst de verkeerde beslissing genomen. Je hebt wel eerst de verkeerde beslissing genomen om dronken te worden, om te veel te drinken. Ja, en dat heeft uiteindelijk geleid tot je verslaving. Maar voor die keuze dat je naar de fles hebt gegrepen in het eerst en steeds meer bent gaan drinken, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En zegt de catechismus, zo is het ook met de zonde. Als je niet meer aan de eisen van de wet kunt voldoen, omdat de zonde je beheerst, dan moet je ook bedenken dat dit gekomen is omdat de mens zelf eerst besloten heeft om zich van God af te keren. Hij is er zelf mee begonnen. Ja, en nu zit hij in het schip door zijn eigen verkeerde beslissing. En nou zegt die mens, ja, maar ja, ik kan er toch ook niks aan doen, want ik ben in zonde ontvangen en geboren. Dat is het antwoord van de catechismus. Maar als we dan naar het antwoord kijken, dan zit hem daar voor velen misschien wel een probleem. Want die mens die in zonde gevallen is, dat was Adam. Adam is in zonde gevallen. Maar wij zijn mensen die duizenden jaren verder leven. Wij hebben toch die keuze van Adam niet gemaakt? Ja, maar toch, ook al is dat zo, dan zou het wel vreemd zijn als God de eis van zijn wet zou laten vallen. Het zou betekenen dat hij zijn verwachtingen bijstelt, zijn eisen bijstelt, en dat hij uiteindelijk toch ook begrip toont voor de zonde in ons leven. Ja, en dat kan niet. God kan niet marchanderen met de gerechtigheid. Denk ook aan de verkiezingen in Amerika. Ik zal niet te vaak over politiek hebben, dat zal ik u wel beloven. Maar goed, ik moet het toch nog even zeggen. En toen zag ik dus dat de aanklachten die er tegen president Trump waren, die zijn ineens allemaal weg. Las ik ergens. Dat hij was aangeklaagd, maar hij komt nu niet meer voor de rechter. Want ja, hij is nu gekozen en blijkbaar zijn nu ineens die aanklachten verdwenen. Ja, dan weet ik niet hoe het u vergaat, maar dan denk je toch van, dat is niet helemaal zuiver. Dat is niet helemaal zoals het hoort. Als iemand iets verkeerds heeft gedaan, dan kun je niet, en als er werkelijk sprake is van overtredingen, dan kun je niet ineens zomaar die eis laten vallen en zeggen van, nou ja, daar praten we niet meer over. Dat zou onrechtvaardig zijn. Of je nu president bent van de Verenigde Staten, of iemand die gewoon een gewoon burger is. En zo kan God ook niet zijn eisen laten vallen ten aanzien van ons mensen. Hij kan niet van ons ineens tegen ons zeggen van nou, ik trek het allemaal wel in. Jullie kunnen allemaal wel wat minder doen dan ik eigenlijk verlang. Dat zou in strijd zijn met het recht, met zijn wet. Maar goed, dan zou de vraag kunnen zijn van ja, dat is dan wel is waar zo bij Adam. Maar hoe zit dat dan bij ons mensen? Je zou ook kunnen vragen van, als het dan bij Adam zo was, waarom is God dan eigenlijk niet opnieuw begonnen? Waarom heeft hij niet meteen die keten tussen Adam en ons verbroken, zodat die zonde niet meer in ons leven doorgaat? Niet meer, dat wij er niet meer mee bevlekt zullen zijn. Waarom is hij niet opnieuw begonnen? Een wedervraag zou dan kunnen zijn, zouden wij het dan beter doen dan Adam? En toch, misschien bevredigt ook dat die vraag niet. Het meest bevredigende antwoord is, ja, dat God niet loslaat wat zijn hand begon. En dat is de reden dat God bij Adam de boel niet heeft afgekapt. En ook dus niet bij ons. God heeft een andere weg gezocht. Een uitweg waarin allen die in Adam gezondigd hebben, in Christus opnieuw tot genade worden aangenomen. Zoals we hebben gelezen in Romeinen 5. Een uitweg waar mensen die door de zonde van Adam onder het oordeel van de dood en de verdoemenis liggen, verlost worden door Jezus Christus en rechtvaardig voor God eeuwig mogen leven. God heeft zijn rechtvaardige eis om te leven naar zijn wet inderdaad niet laten varen. Dat kan hij niet. Hij is gerechtvaardigd, hij is heilig. Maar als hij alleen die eis zou handhaven en verder niets, dan zou er geen mens gered zijn. De macht van de zonde zou zijn verwoestende werk blijven doen. Maar door Jezus Christus is de eis van de wet vervuld. Jezus heeft in onze plaats geleefd zoals God van ons mensen eist, zoals God het bedoelt met ons leven. En zo heeft Christus als degene die heilig en rechtvaardig geleefd heeft, ook zijn leven gegeven om ons te bevrijden uit de macht van de zonde. Ja, die vraag 9 is best een, ingewikkelde vraag. En je zou er allerlei discussies over kunnen voeren, allerlei vragen over kunnen stellen. Maar uiteindelijk heeft dat niet zoveel zin. Christus is de oplossing van het probleem dat in vraag 9 wordt benoemd. God eist rechtvaardig dat wij leven naar zijn wil. Christus is degene die ons verlost. En daarmee komen we bij de tweede manier om het geweten te sussen met betrekking tot de toorn van God over de zonde. Daarbij gaat het namelijk in vraag 10 over de ontkenning dat God straft. Het speelt op de achtergrond. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het is een suggestieve vraag. Zou dat mogelijk zijn dat God de zonde niet straft? Want ja, een straffende God, daar kun je toch eigenlijk helemaal niks mee. Ik zei al, dat is toch primitief. Dat is wat mensen vroeger geloofden, maar nu? Dat is onnodige bangmakerij toch? Mensen worden er onterecht onrustig door gemaakt. Maar stel nu eens voor, zo zegt het antwoord, dat God werkelijk niet zou straffen. Stel je nou toch eens voor dat God al het onrecht op zijn beloop zou laten. Ik moet hier denken aan een theoloog afkomstig uit het voormalige Joegoslavië. Hij had altijd grote moeite met het straffen van God. Dat God een mens zou straffen, God zou kunnen toornen over de zonde van mensen en ze zou kunnen straffen. Maar die weerstand verdween bij die theoloog vanwege de verschrikkelijke gevolgen van de burgeroorlog die hij in zijn land zag. 20.000 doden, 3 miljoen mensen die van huis en haard verdreven waren. Ja, en wat zou God dan voor een God zijn als hij het kwaad niet zou straffen? Als hij het allemaal maar door de vingers zou zien. Als het hem niet zou raken. Ja, dan zou God niets anders dan een onverschillig God zijn. Maar goed, dan hebben we het over oorlogsmisdaden. Daar hebben wij ons niet schuldig aan gemaakt. Maar waar komen de oorlogsmisdaden uit voort? Wat zijn de diepere beweegredenen voor oorlogsmisdaden? Ze zijn het gevolg van hebzucht, willen hebben wat een ander heeft. Ze zijn het gevolg van begeerte. Ze zijn het gevolg van jaloezie. Ze zijn het gevolg van mensen buiten willen sluiten, omdat je op iemand neerkijkt om de een of andere reden. Omdat je je superieur voelt ten aanzien van de ander. En dat is niet alleen iets wat bij oorlogsmisdaden voorkomt. Dat is misschien dan, dat zeg maar, de uiterste consequentie van deze begeerten, van deze zonden. Maar op andere manieren komt het in ons eigen leven ook voor dat we mensen buiten sluiten. Dat we jaloers zijn en door jaloezie relaties kapot maken. Oorlogsmisdadigers zijn we niet, maar schone handen hebben we evenmin. En God blijft er niet onverschillig over. Het raakt hem heel diep. En daarom straft hij. Straft hij de zonde. Straft hij de ongerechtigheid. Maar dan is de volgende vraag: God is toch ook barmhartig? Is zijn liefde dan niet groter dan zijn verlangen naar recht? En daarachter hoor je dan de gedachte: als God echt liefde is, dan laat hij de liefde toch voorgaan? Ja, inderdaad, Gods liefde gaat altijd voorop. Dat horen we ook als de Heere aan Mozes voorbij gaat. We hebben het gelezen in Exodus 34. Dat God zegt: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. De goede tierenheid, de liefde van God, gaat altijd voorop. Maar vervolgens zegt hij ook: die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeet, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. We horen over Gods barmhartigheid en over Gods genade, die gaan voorop, maar dat betekent niet dat hij de zonde door de vingers ziet. Dat kan hij ook niet. Dat kan hij ook niet, want hoe barmhartig is een rechter die een dief die gestolen heeft vrijuit laat gaan? Ja, die dief zal het mooi vinden natuurlijk. En hij gaat gewoon weer stelen, want het heeft toch geen gevolgen. Hoe barmhartig is dat, zou je al kunnen zeggen. Je kunt je gang maar blijven gaan. Maar het slachtoffer heeft natuurlijk helemaal het nakijken. En er zullen nog veel meer slachtoffers volgen. Als God niet straft, als God niet toornt over de zonde, dan wordt het van kwaad tot erger. Maar niet alleen het onrecht dat mensen elkaar aandoen raakt hem. Ook het raakt God ook. Niet alleen het onrecht dat mensen elkaar aandoen raakt hem. Ook het onrecht dat God zelf wordt aangedaan. Omdat wij ons van hem afkeren. Dat vergeten we misschien nog wel eens. Dat het God zelf in ons, dat het hem zelf diep van binnen raakt. Als wij zo met hem omgaan, dat hij ons niet kan interesseren. Dat we geen verlangen naar hem hebben. Dat we niet met hem willen leven. Dat raakt God tot in het diepst van zijn hart. En hij kan het niet verdragen. Hoe kunnen wij zo met hem omgaan? Hij die vol liefde is. God kan het niet verdragen. En het zorgt ervoor dat hij toornig is. Je zou kunnen zeggen: zijn toorn is gekrenkte liefde. Het is de liefde die de pijn voelt van mensen die hem afwijzen. Mensen die hij zelf heeft gemaakt. God houdt van mensen, maar mensen willen niet van hem houden. Toorn is ook gekrenkte liefde. Bekrenkte liefde. Omdat wij hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Maar tegelijkertijd ook hebben gezondigd tegen de heilige God. De heilige, de allerhoogste. En zo zegt de catechismus, daarom hebben wij ook de allerhoogste straf verdiend. Tijdelijke en eeuwige straffen. Voor de zonde tegen God begaan. In de omgang met hem en met elkaar. En daarom kan God de zonde niet ongestraft laten. Ja. En juist daarom werd het ook donker op Golgotha. Toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Tussen hemel en aarde. Het was stil. God zweeg. En er klonk een schreeuw. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij door God verlaten, opdat ik nooit door God verlaten zou zijn. En zo heeft Jezus de straf gedragen die wij hebben verdiend. En zo heeft God een weg geopend naar een nieuw begin. Dat is de andere kant. Maar misschien wil je daar nou juist niet aan. Dat kan. En dan zoek je uitvluchten. Dat je niet aan Jezus wil. Hè? Dat is denk ik toch het allergrootste probleem. Dat we uiteindelijk er niet aan willen dat Jezus ons redt. En dat het God ontzettend veel moeite kost. Ja, dat het onwederstandelijke genade moet zijn, om het zo maar eens te zeggen. Zodat wij ons eindelijk overgeven aan Jezus. En totdat we dat niet doen. Voordat we dat doen en voor die tijd. Ja, zoeken we allemaal uitvluchten. En daar hebben we het eigenlijk over gehad vanavond. God straft niet. God is toch een God van liefde. Die kan toch niet straffen? En als je dat zo bedenkt, ja, dan heb je ook het verzoenend lijden en sterven van Jezus niet nodig. Waarmee je God uiteindelijk nog dieper op het hart trapt. Want hij heeft zijn zoon juist uit liefde gegeven. Om je van je zonde te verlossen. Hij droeg de straf. Zodat wij voor God voor altijd met een schone lei mogen beginnen. En kunnen leven. Ja, zegt iemand, misschien daar komen we er eigenlijk toch nog wel heel makkelijk vanaf. Want dan worden we toch zelf nog niet gestraft. Dat zou je kunnen zeggen. Maar dan kun je alleen zeggen. Dat kun je alleen zeggen als je niet geraakt bent door het recht van God. Door het recht dat God heeft voltrokken. En de liefde die God heeft getoond en toont in de gave van zijn zoon. Want als je door het recht en door de liefde van God wordt geraakt, ja, dan ga je niet makkelijk vrij uit. Nee, als je het recht en de liefde van God hebt leren kennen, dan kom je tot schuldbelijdenis. En dan ga je belijden dat je God tot op het hoogst hebt misdaan. Dan erken je dat je tegen God gezondigd hebt. Tegen een goeddoend God. Tegen een goeddoend God die liever zijn zoon voor onze zonde liet sterven en liet neerdalen in de hel, dan dat hij ons onder zijn eeuwige toorn liet wegzinken. En als je die liefde leert ontvangen, dan zeg je niet meer, oh, nou kom ik er wel heel makkelijk van af, zeg. Dat is mooi. Als je die liefde leert ontvangen, de ernst. Sinners in the hand of an angry God. Sinners, zondaren in de hand van een boze God. Sinners, zondaren bevrijd. Zondaren verlost. Door een liefdevolle God. Als je dat zo tegen elkaar in Christus Jezus, als je dat zo tegen elkaar zet, dan word je daar niet onverschillig onder. Dan zeg je niet van, oh, daar kom ik toch wel makkelijk van af, zeg. Nee, dan, dan word je een ander mens. Dan ga je anders tegenover God staan. Dan word je verlost van je schuld, maar dan word je ook verlost van de liefdeloosheid waar je als vanzelf mee geleefd hebt. De liefde van God doet liefde in jou, in je hart opkomen. Zoals Johannes ook zegt, wij hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, en dan zondig je niet meer als vanzelfsprekend. Dan geloof je niet, ik kom er wel makkelijk van af. Dan zondig je niet meer goedkoop. Maar dan heb je God lief, omdat hij je eerst heeft lief gehad. En dat is iets om stil van te worden. Stil van te worden in de ernst van deze zondag 4. Ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk best wel mee geworsteld om daar vanavond bij stil te staan. Want ik dacht, wat zal het met de gemeente doen? Wat zullen de mensen wel niet denken? Je moet nooit bang voor mensen zijn natuurlijk. Het is een ernstige zondag. Maar we moeten het wel altijd weer blijven zien. In de liefde van God die zijn Zoon gegeven heeft om ons juist van deze ellendige toestand waarin we als vanzelf verkeren te verlossen. En om samen vervolgens stil te worden. Stil te worden voor God. En de ernst van onze zonde en vervloeking te overdenken. En tegelijkertijd de rijkdom in Christus die God aan een ieder van ons, als we hier in de kerk zijn en zoals we meekijken, wil schenken. Om dan vervolgens de rijkdom van God in Christus te aanvaarden. Amen. We zingen samen lied 285. nu graag de collecte bij u afkondigen. De eerste collecte is voor het plaatselijk jeugdwerk, de tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde voor het werk van de landelijke kerk. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. Je kunt uw gaven geven bij de uitgang of digitaal. Laten we samen de heren danken en voorbeden doen voor elkaar. Het is om stil van te worden, o God. Stil van te worden hoe het u raakt als wij zondigen tegen u. Hoeveel pijn u dat doet. En tegelijkertijd dat u, o God, in die pijn en in die liefde ons toch ook niet loslaat. Maar uw eigen zoons zendt in deze wereld om ons te verlossen. Om ons te bevrijden van de toorn. En om ons in de vrijheid te stellen van de kinderen van God. Om in vreugde en in vrijheid met u te mogen leven. Heren, wij danken u daarvoor. We vragen u ook, o Heren, dat u ook zult geven dat we uw zachte stem zullen verstaan. Allerlei stemmen die in ons op kunnen komen. En zondag 4 bepaalt ons daarbij dat we als mensen allerlei vragen kunnen hebben. Vragen over u ten aanzien van u. Vragen of u het wel goed doet en of u het niet anders had kunnen doen. Heren, en soms kunnen die vragen ons zo bezighouden dat we uw stem niet meer horen. Dwars door alles heen de stem van de roep: kom tot mij. We bidden u, o God, dat u de stemmen die ons van u afhouden tot zwijgen zult brengen. En we uw zachte stem zullen horen. We zullen met uw Heilige Geest in onze harten werken zoals we hier zijn, zoals we meekijken, meeluisteren. Wil zo ook de kinderen, de jongeren in de gemeente ook aanspreken met uw stem. Opdat ze ook, Heren, met u op weg mogen gaan, mogen leren gaan. Dat ze ook de weg naar Christus mogen vinden, mogen bewandelen, met hem mogen op weg gaan. Om hun schuld te belijden, maar ook om het offer van uw Zoon te aanvaarden. En wij mogen voor elkaar bidden. In onze moeite, in onze zorgen. Elkaar nu opdragen. In het leed dat ons treft. Wij danken u dat we dat ook mogen doen. Dat we elkaar mogen bevelen in uw liefdevolle handen en in uw goede zorg. En zo willen we bidden voor Henriette Wiegman. We danken u dat zij weer terug mocht keren uit het ziekenhuis, dat de operatie een goed verloop heeft gehad. En wij bidden u om kracht om te herstellen. Bid u dat u haar omringen zult met uw liefde en met uw zorg samen met Johan. En zo kracht tot herstel wilt geven, Heren. We weten dat u een God van wonderen bent. We bidden ook voor mevrouw Douw de Hoop, die is opgenomen in de schutse. We bidden dat u ook die weer terug is gekeerd in de schutse nadat ze een heupoperatie heeft ondergaan. We danken u dat u tot hiertoe wel hebt gemaakt, Heren. En we bidden u dat u ook haar leven in uw handen zult nemen. Je oud en broos, maar Heren, u wilt voor haar zorgen. En we bevelen haar zo in uw zorg en uw nabijheid aan. En bid u ook voor haar om verder herstel en nieuwe krachten. Wij willen ook in het bijzonder bidden voor Ina en Wieger Eppinga. We danken u dat het weer wat beter met Ina mag gaan. We vragen u ook of u in de weg, in die weg, of dat ze ook verder mag herstellen. Heer, wilt u haar ook geduld geven samen met Wieger en hun helpen ook in de moeite die zij in hun leven kennen. Zo mogen we elkaar aan u opdragen in onze zorgen, onze moeite, ons verdriet en onze pijn. Maar ook danken voor de vreugde die in ons leven geeft. Heer, in ieder van ons bevelen we in uw hoede. We ook bidden voor de wereld waarin wij leven. We bidden u voor ons land en voor ons volk. Voor de overheden die u over ons gesteld hebt. Wij bidden u dat de overheden zich ook mogen laten leiden door u. We bidden u dat u zich ontfermen zult over de samenleving. Er sprake is ook van polarisatie. We bidden u dat er een weg van verzoening en van vrede mag komen. Heer, tegelijkertijd beseffen we ook wel hoe ver ons land van u is afgedwaald. En daarom komen we ook tot u vragen, om u te vragen of u zelf door uw Heilige Geest nog onder ons volk wilt wonen en werken. Dat u mensen zult trekken tot de Heer Jezus Christus. Ja, ook zo om ons heen. Velen die van u niet weten, u niet kennen. Van u niet willen weten, u niet willen kennen. U wil ze trekken, trek ze tot u. En neem hen zo ook in uw genadige hoede. Ik bid ook voor de wereld waarin wij leven. In de onzekere tijden waarin we leven. Ik denk aan de oorlogen die er zijn over het rond van de aarde. De vele mensen die daaronder lijden. Denk aan Oekraïne. De mensen die daar wonen en leven. En die ook weer verschrikkelijke aanvallen hebben moeten doorstaan. O Heere, we vragen u. Mag het een keer ophouden daar? Wilt u vrede geven? We denken ook aan Israël en de gebieden daaromheen. En we denken ook aan de strijd die Israël voert tegen Hamas en Hezbollah. We bidden u dat u uw volk Israël in uw hoede zult nemen, zult beschermen en bewaren. We bidden ook voor de mensen die horen bij de tegenpartij, maar die er zelf soms helemaal niet bij betrokken zijn en toch ook vreselijk lijden. We denken ook in het bijzonder aan de vele kinderen die te lijden hebben onder het geweld. En we bidden u ook voor Israël en voor het Midden-Oosten om vrede. Maar echte vrede komt er pas als Christus er is. Christus in ons hart woont, Christus in ons leven regeert. En daarom bidden we u om uw zegen over de verkondiging van het evangelie. En vragen u of u ook allen zult zegenen die zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen. En laat het zaad van het evangelie rijkelijk gezaaid worden en veel vrucht mogen dragen. Met deze gebeden komen tot u, bidden u dat u deze week ook bij ons zult zijn. Ook bij de activiteiten die we vanuit de gemeente mogen organiseren. Dat u ook daarover uw zegen zult geven, daar ook in ons midden zult zijn. Opdat we al maar meer mogen worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Tot eer van uw nooit volprezen naam. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is lied 478. Lied 478 is het slotlied waarin het ook gaat over een oproep om God te loven, maar ook van dat wij door de zonde, het duister, meer verkozen dan de liefde van God, maar dat God toch naar ons heeft omgezien. En de vreugde die daarin ook tot uiting wordt gebracht daarover in het lied. We gaan zingen, daarom zingen we alle coupletten van lied 478. ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.